Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn dat u de tijd genomen hebt om hier vanmorgen even te zijn. Of even, kan ook wel wat langer duren. Gefeliciteerd, Tom. Dat zegt hij ook niet even vanmorgen, dat hij jarig is. Ja. Nou, zo leuk is het ook niet natuurlijk. Je viert elk jaar weer dat je een jaar ouder wordt. Nee, dat vieren we elk jaar weer natuurlijk. Dat we in ieder geval een jaar gespaard zijn. Want zo is het natuurlijk ook. En de andere kant is, je viert daarmee ook een beetje de aftakeling van je lichaam, denk ik wel eens. Want ja, dat gaat wat dat betreft toch een bepaalde kant op. Ik wilde het vanmorgen hebben over tijd. En dan vooral ook, ja, wat we zo onder elkaar wel eens zeggen, alles op zijn tijd. Als je denkt van dingen moeten gebeuren, dan zeg je wel eens zo, alles op zijn tijd. En we realiseren ons niet altijd dat we dat alles op zijn, dat zijn, dat we dat eigenlijk met een hoofdletter zouden moeten zeggen. Want we kunnen er wel van uitgaan dat alle dingen die gebeuren werkelijk op de tijd die de Heere gepland heeft. En dat is ook hetgene waar het, ja, uiteindelijk allemaal om gaat. We mogen het van hem verwachten, we mogen het van de Heere verwachten, maar we mogen boven alles weten dat het allemaal op zijn tijd gebeurt. Je komt in de Bijbel best wel regelmatig tegen dat gelovigen zeggen tegen de Heer, of vragen tegen de Heer van hoe lang? Hoe lang moet, nou ja, een bepaalde situatie nog duren? En ik denk even aan het boek Openbaring. Daar staat op een gegeven moment, hoe lang, Heere, wreekt gij onze zielen niet? Nou ja, dat is natuurlijk nogal wat. Wat duurt het toch allemaal lang? En ja, dan wordt er ook tegen ze gezegd van, nou, wacht nog maar even af. Komt goed. Alles namelijk op zijn tijd. En dat, ja, dat geldt denk ik ook in ons leven. En dat gold in het bijzonder in het leven van de Heer Jezus. Ik heb een rijtje met wat teksten opgeschreven, waarin dat, ja, zo mooi naar voren komt, dat alles op de tijd gebeurt die door God gepland is. Dus we gaan wel wat bladeren in de Bijbel vanmorgen. Nou, dat vindt u vast helemaal niet erg. Want daarvoor zijn we uiteindelijk toch samengekomen om te kijken wat de Heere door zijn woord tot ons te zeggen heeft. Ik wil beginnen bij Galaten. Galaten hoofdstuk 4. Galaten 4, en dan lezen we daar de eerste 7 versen van. En dan komen we vanzelf ook dat begrip van tijd tegen. He, er staat boven geschreven, niet langer slaaf, maar kind. In deze Bijbel tenminste. En het gaat daar ook over het zoonschap, het kindschap, het zoonschap. En uiteindelijk ook daarmee het erfgenaamschap. En deze woorden die hier besproken zijn, of gesproken zijn door Paulus, die hebben dan heel specifiek te maken met de situatie van het volk van Israël. Hij vergelijkt dat volk van Israël toen het onder de wet was met een kind, een onmondige, eigenlijk iemand die nog niks te zeggen heeft. En op een zeker moment heeft God zijn zoon gezonden en daardoor heeft hij degenen die onder de wet waren vrijgekocht en hen in de positie van zoon gesteld. En daarmee ook, ja, erfgenaam van alles wat God eigenlijk voor hen bedoeld had. Nou, er staat, ik zeg echter, zolang de erfgenaam een onmondig kind is, verschilt hij in niets van een slaaf, hoewel hij heer is van alles. Maar hij staat onder voogden en beheerders tot het tijdstip dat de Vader van tevoren heeft bepaald. Zo waren ook wij, toen wij nog onmondige kinderen waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn Zoon gezonden in uw harten. Die roept Abba, Vader. Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook een erfgenaam van God door Christus. Nou, u ziet hier hè, dat de apostel vergelijkt aan de ene kant de situatie van het volk van Israël met hoe het is bij een normaal huisgezin. En hij zegt van ja, als een kind een erfgenaam is, dan bezit hij feitelijk alles. En toch heeft hij er nog niets over te zeggen, omdat hij nog niet in het, ja, zoals de Bijbel dat dan noemt, het zoonschap gesteld is. Hier wordt dat dan in vers 5 weergegeven met de aanneming tot kinderen. Maar eigenlijk staat daar het zoonschap, de zoonstelling, het in de positie van zoon gesteld zijn. En dan staat er zo mooi bij, dat kind, dat is onmondig. En dan zegt vers 2 aan het einde, zegt tot het tijdstip dat de vader van tevoren heeft bepaald. Dat is natuurlijk wel iets bijzonders. Wij zouden zeggen tot hij volwassen is. Maar over het algemeen, die volwassen leeftijd, ja, wat is dat, hè? Wettelijk gezien, ik weet het eigenlijk niet eens precies, is het 21 of 18? 18, oké. Ja, dat zou ik wel moeten weten natuurlijk. Het is goed dat u het zegt, want ik heb een zoon die wordt binnenkort 18. Dan kan ik begrijpen waarom die opeens allerlei dingen gaat vragen of zo. Nee, maar, dus het is ook, maar het is ook een tijdje 21 geweest. In mijn tijd was dat in ieder geval het geval. Toen vertrouwde men dat nog niet zo toe. Dat volwassen zijn. Maar wat zo mooi is hier staat, het is op het tijdstip dat door de vader bepaald is. En de vader die weet het best wanneer zijn zoon volwassen is. Dat is eigenlijk het hele idee. En dat is ergens wel heel mooi. En vooral, omdat we dat mogen zien in het licht van ja, het handelen van God met zijn zoon en in zijn zoon, de Heer Jezus Christus. Het gaat hier om een tijdstip dat van tevoren door de vader bepaald is. En dat tijdstip, dat komt in de vorm van de volheid van de tijd nog een keer naar voren in vers 4. Want daar staat dan, toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen. Dus toen de volheid van de tijd gekomen was. Dus er is een moment geweest in Gods plan. En ja, dat wordt dan hier genoemd de volheid van de tijd. Dat de Heere gezegd heeft en dat de Vader dus bepaald heeft dat de Zoon naar de wereld zou gaan. En dat zijn voor ons ja, eigenlijk onbegrijpelijke dingen. Hoe dat zich daar dan boven heeft afgespeeld in de hemel. He, maar er is een moment geweest dat de Zoon zich vernederd heeft en in deze wereld is terechtgekomen. En dat is door de Vader bepaald. En we ontdekken dat als hij eenmaal op aarde is, dat ja, in feite in alles wat er gebeurt, dat daar dat tijdstip, dat tijdsbegrip, en vooral zoals die tijden passen in de planning, in het plan van God, dat dat de hoofdrol speelt. Je ontdekt voortdurend dat er dingen wel of niet gebeuren, omdat het eenvoudigweg wel of niet tijd is. En de Heere die was zich daar, en de Heer Jezus, die was zich daar ja, heel erg van bewust in alles wat er gebeurde. Je zou zeggen, vanzelfsprekend. Maar goed, hij moest dat toch ook allemaal doen en ondergaan en dat alles op de tijdstippen die door de Vader bepaald waren. Nou, als we even wat terugbladeren naar het Lucas-evangelie, gaan we gewoon even naar het begin toe van de bediening van de Heer Jezus op aarde. In het derde hoofdstuk wordt beschreven, vers 21 en 22, hoe de Heer Jezus gedoopt wordt en hoe hij ook gezalfd wordt. Hij ondergaat de wassing en hij ondergaat de zalving. En hij hoort ook uit de hemel die stem, vers 22 zegt dat, aan het einde van dat vers, daar staat, u bent mijn geliefde zoon, in u heb ik mijn welbehagen. Dus dat hoorde de Heer Jezus. En nou, dan volgt aan een geslachtsregister. Dan moeten we even naar hoofdstuk 4 toe. En dan staat daar beschreven in de eerste verse. Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan. Dus dat is net na zijn doop. Hè? En werd door de geest naar de woestijn geleid, waar hij 40 dagen verzocht werd door de duivel. Hij at niets in die dagen en tenslotte, toen die voorbij waren, kreeg hij honger. En dan staat er, en de duivel zei tegen hem, als u Gods zoon bent, zeg dan tegen deze steen dat hij brood wordt. Wij realiseren ons dat misschien niet altijd zo, maar wat hier gebeurt, die verzoeking, die gebeurt ja, vrijwel direct nadat de Heer Jezus gedoopt is en gezalfd is. Dus nadat hij ook in de dienst van de Christus, de gezalfde, gesteld is. Dat geslachtsregister, nou goed, dat is informatie. Maar als je de chronologische lijn pakt, dan is de Heer Jezus gedoopt en vervolgens, dan wordt hij door de Heilige Geest naar de woestijn geleid. En dan is de eerste die iets tegen hem zegt, dat is de duivel. Als u Gods zoon bent. En als je dit zo leest, hè, dan denk je van, en je realiseert je dat het laatste wat de Heer Jezus daarvoor gehoord had, tenminste zoals het opgetekend staat, dat is dat de Vader zei uit de hemel, u bent mijn geliefde zoon. In u heb ik mijn welbehagen. En dan is het eerstvolgende wat hij te horen krijgt, uit de mond van de duivel, nou als u dan Gods zoon bent. Dus de duivel die haakt daar als het ware zomaar één op één op in. Nou en dan weerstaat de Heer Jezus hè, die verzoekingen met telkens een aanhaling vanuit het woord van God. En het einde dat van die verzoekingstijd, die 40 dagen, vind je in vers 13. Dan staat er, en toen de duivel alle verzoeking beëindigd had, verliet hij hem tot een bepaalde tijd. En daar heb je het zo heel mooi staan. Een bepaalde tijd. Een tijd die bepaald is. Door wie? Ja, door de Vader. He, want de Vader is degene die van tevoren de tijden bepaald heeft. Dus je zou haast zeggen, de Heer Jezus is in ieder geval voorlopig even van hem af. Maar wel tot een bepaalde tijd. He, dat hoe lang, dat zal ook in zijn leven ja, van een hele grote rol zijn geweest. Nou, vervolgens gaat het allemaal verder. Je kunt in het Marcus-evangelie lezen dat er staat dat de tijd vervuld is dat het koninkrijk van God nabijgekomen is. En dat wordt dan ook meteen in de prediking van de Heer Jezus tot uitdrukking gebracht. En zo gaat dat leven van Christus gaat verder en telkens speelt daar tijd ja, een bepaalde rol of juist niet. Als we even naar het Johannes-evangelie gaan, Johannes 5, daar heb je ook een mooie geschiedenis. En dan denk je ook van ja, hoe is het mogelijk hè, dat de Heer dat allemaal op zo'n manier gepland heeft als het ware. Er staat in Johannes 5 vers 1, hierna was er een feest van de Joden en Jezus ging naar Jeruzalem. En er is in Jeruzalem bij de schaapspoort een badwater dat in het Hebreeuws Bethesda wordt genoemd met 5 zuilengangen. En daarin lag een grote menigte van zieken, blinden, kreupelen en verlamden die wachten op de beroering van het water. Want een engel daalde van tijd tot tijd neer in het badwater en bracht het water in beweging. Wie dan het eerst kwam na de beweging van het water werd gezond aan welke ziekte hij ook leed. En dan staat er, daar was een man die al 38 jaar ziek was. We kennen die geschiedenis wel, hè? Dat is die man die aan wie de Heer Jezus vraagt van nou, wil je ook niet gezond worden? En dan zegt die man ook van ja, maar ik heb niemand die mij naar het water brengt, want het water gaat bewegen, maar niemand die mij brengt en zelf red ik het ook niet op tijd. Hij was tenslotte kreupel. Maar hier staat zomaar bij, er was een man en dan staat er die al 38 jaar ziek was. En dan moet ik zeggen, er staat bij mij in de Bijbel, staat dat woordje al, dat staat cursief, schuin gedrukt. Doordat dat er staat, ga je eigenlijk denken, die man die was al 38 jaar ziek, tjonge, wat een lange tijd. En dat was ook zo, hè, op zich. Maar als je nou gewoon leest, dat was een man die 38 jaar ziek was, dan klinkt het toch net iets anders. En dan klinkt het ook zoals het eigenlijk bedoeld was. Die man was 38 jaar ziek en dat is blijkbaar belangrijk. Hè, waarom zou dat er überhaupt anders bij hebben moeten staan? Nou, als je in de Bijbel opzoekt, hè, dat getal 38, of het aantal van 38 jaar, dan is dat iets dat maar één keer vaker voorkomt in de Bijbel. He, dus je kunt dat zo met elkaar verbinden, want je hoeft niet een keuze te maken van waar zou dat nou betrekking op hebben. Komt één keer vaker voor in de Bijbel en dat is in het boek Deuteronomium. En dan heeft het te maken met het volk van Israël dat na 2 jaar, na de uittocht uit Egypte, aan de grens van het beloofde land terechtkomt. De verspieders uitzendt, weet u wel, en die verspieders komen terug. Kinderliedje zegt, he, 2 waren goed, 10 waren slecht. En naar de meerderheid werd vanzelfsprekend geluisterd. Maar daardoor kon het volk van Israël niet in het beloofde land gaan. En dan staat er, zo verbleven zij nog 38 jaar in de woestijn. En die 38 jaar, die staat in feite voor de ongelovigheid van het volk van Israël. Om niet de rust van het beloofde land in te gaan. En dat is ook het teken, hè, wat hier zich afspeelt, dat de Heer deze man gaat genezen. En dat die man nou net 38 jaar ziek was. Maar goed, als je dat nou zo allemaal ook een beetje op een chronologische lijn zet, dan denk je van, hoe is het toch mogelijk? De Heer Jezus, die begon zijn bediening toen hij 30 jaar oud was. He, dus dit moet ergens tussen de 30 en de 33 jaar van het leven van de Heer Jezus zich afspelen. Die man die was 38 jaar ziek. Dus dat betekent dat die man 8 tot 5 jaar voordat de volheid van de tijd gekomen was, dat de Heere zijn zoon heeft uitgezonden in deze wereld, is die man ziek geworden. Als gevolg van zonde trouwens. Want de Heer zegt later tegen hem, je moet niet nog een keer zondigen opdat je niet iets ergers overkomt. Het zijn hele specifieke gebeurtenissen. Maar dan zie je dus dat daar een heel leven is van ellende voor die man, 38 jaar. En exact op het juiste moment komt de Heer Jezus daar in zijn leven. Zeg maar gerust het moment dat door de Vader van tevoren bepaald was. En die man die wordt genezen. Een prachtig beeld. Dat leven van de Heer Jezus, nee, dat bestaat bepaald niet uit toevalligheden of zo. Dat is exact gepland. In het begin van het Johannes-evangelie heb je dat teken, hè, van het water dat in de wijn, dat in wijn veranderd wordt. Op die bruiloft. En dat Maria, moeder van de Heer Jezus, ook tegen de Heer Jezus dat zegt. Ze hebben geen wijn meer. En dan zegt de Heer Jezus ook zoiets. Hè? Vrouw, wat heb ik van u van nodig? Hè, wat heb ik met u van nodig? Mijn uur is nog niet gekomen. Want dat is wat. Alleen al gewoon puur menselijk gezien dat je dat zo tegen je moeder zegt. Hè? Vrouw, wat heb ik met u van nodig? Als ik, nou, had ik een draai om de oren gekregen, ik zoiets vroeger had gezegd. Maar de Heer Jezus, ja, die wijst erop. Vrouw, het is nog niet zo ver. Dat water in wijn veranderd moet worden. Hè? En ja, dat heeft uiteindelijk ook iets te maken met de verandering van de inwerking. Of de verandering door de inwerking van het woord in het volk van Israël. Zodat er nieuw leven, waar de wijn een beeld van is, zou ontstaan. Dat komt pas na zijn dood en opstanding. Dus zijn uren is nog niet gekomen. Het is nog niet zo ver, zegt de Heer. Ja, dat komt allemaal nog. Nou, en zo gaat dat steeds. We zitten in Johannes evangelie. Als je even meebladert naar Johannes 7. Dat begint met een gedeelte waarin het gaat over het loofhuttenfeest en of de Heer Jezus daar nou wel of niet naartoe zou gaan. En dan zegt de Heer Jezus tegen zijn broers, tegen zijn halfbroers, die geloofden namelijk niet in hem, vers 5 zegt dat. Hij zegt in vers 6, mijn tijd is nog niet aangebroken, maar uw tijd is er altijd. De wereld kan u niet haten, maar mij haat zij, omdat ik van haar getuig dat haar werken slecht zijn. Gaat u naar dit feest? Ik ga nog niet naar dit feest, want mijn tijd is nog niet vervuld. En nadat hij dit gezegd had, bleef hij in Galilea. Dus hij zegt het ook, hè? Mijn tijd, het is nog niet zo ver. Je kunt op een andere plek in de Bijbel lezen, dat is helemaal aan het begin van de bediening van de Heer Jezus. Dan heeft hij in de synagoge van Nazareth, heeft hij voorgelezen uit de boekrol. Mensen waren helemaal enthousiast. Maar dan legt de Heer Jezus ook uit wat daar staat en wat er gebeurt. En dan zijn die mensen op een gegeven moment niet meer zo enthousiast. En dan willen ze hem van de steilte afgooien. Ik weet niet of u dat kent in Lucas 4. Maar dan staat er ook zo. De Heer Jezus die gaat gewoon tussen hen door en hij vertrekt. Er staan een hele club mensen tegenover hem die hem zomaar een duwtje hoeven geven en klaar is het. Maar de Heer Jezus gaat tussen en door en vertrekt. Waarom? Ja, simpelweg, het was zijn tijd nog niet. Dus hij heeft het in de hand. We gaan even naar Johannes 13. Dan zijn we aan het einde terechtgekomen van de aardse bediening, die driejarige bediening van de Heer Jezus. En dan vindt ook de paasmaaltijd plaats. Nou, daar staat in het eerste vers van Johannes 13. En voor het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft hij de zijnen die in de wereld waren en die hij lief gehad tot het einde. Mooi, hè? Dus de derde keer dat de Heer Jezus het Pascha vierde als de Christus, als de gezalfde, in zijn officiële hoedanigheid van de gezalfde. De derde keer, toen wist hij, staat hier, dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader. Dit is precies het tegenovergestelde als wat we in Galaten 4 lazen, want toen stond er dat in de volheid van de tijd God zijn zoon gezonden had in de wereld, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. En hier gaat het over het overgaan vanuit de wereld naar de Vader. Dus dat heeft in feite al met de hemelvaart te maken. Want ook de hemelvaart was gepland. Het gebeurde precies op het moment dat God beschikt had. Dus hij wist dat hij uit de wereld zou overgaan naar de Vader. Die hemelvaart, hè, dat weten we, dat is eigenlijk het slotstuk, de afsluiting van de aardse aanwezigheid van Christus. Daaraan voorafgaand hebben natuurlijk ook de meest ingrijpende dingen plaatsgevonden. Namelijk het lijden en het sterven en de opstanding van Christus. En ook daarover staat er steeds, en wordt ons ook steeds duidelijk gemaakt, dat dat exact gebeurt op de momenten die God gepland heeft. Er wordt bijvoorbeeld gezegd in het Matthäus-evangelie dat de Heer zegt, het uur is nabijgekomen dat de Zoon des Mensen overgeleverd wordt. Nou, dan heb je nog wat van die apostelen eromheen die zeggen, dat gebeurt niet, wij zullen wel voor u zorgen, wij zullen u wel beschermen. Maar nee, dat uur is nabijgekomen, dus dat kan niet anders. Het moet gebeuren. Het uur is nabijgekomen. Paulus schrijft in de Romeinenbrief dat de Heer Jezus Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven is. Precies op het moment dat het moest. En ik weet niet of u zich dat wel realiseert, maar toen de Heer Jezus op aarde was en uiteindelijk zijn leven heeft gegeven aan het kruis op Golgotha, dan zegt Paulus, die zegt daar ook iets over, hè, in de Filippenzenbrief. Dat gedeelte ken je wel, over dat de Heer Jezus Christus de gestalte van het Goden gelijk zijn, of de gestalte Gods, niet als een roof heeft geacht, maar hij heeft zichzelf ontledigd, is de mensen gelijk geworden, gelijkenis van een mens, hij leek op een mens, en hij is vervolgens staat er gehoorzaam geworden tot de dood, en dan zegt Paulus er iets achteraan, dan zegt hij, ja, de kruisdood. Dus de Heer Jezus is gehoorzaam geweest tot de dood, ja, de kruisdood. Waarom is dat eigenlijk zoiets opvallends? Nou, omdat de Heer Jezus, die zegt ook zelf, diverse keren, ook in het Johannes-evangelie, zegt hij dat hij macht heeft zijn leven af te leggen en het weer op te nemen. Dus hij heeft de macht om zijn leven af te leggen en het weer op te nemen. En dat is ook wat er gebeurd is. Dus als Paulus zegt, hij is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood, dus niet zomaar een dood, nee, de kruisdood, dan wil dat zeggen dat de Heer Jezus, ja, dat klinkt misschien een beetje, heel erg menselijk en banaal, maar zo bedoel ik het zeker niet, maar dat de Heer Jezus gewacht heeft met het afleggen van zijn leven tot aan het kruis. Hij had het bij wijze van spreken ook eerder kunnen doen. Want hij had namelijk zelf die macht. Maar hij is gehoorzaam geweest tot de dood, ja, wacht even, de kruisdood. En aan het kruis heeft hij zijn leven afgelegd. En broeders en zusters, dat had hij helemaal zelf in de hand. Wij denken misschien wel eens van hij is gestorven omdat hij gekruisigd is. En dat is op zich ook best wel, je zou haar zeggen, een voor de hand liggende reden. Maar als je de geschiedenis gaat bekijken in de Bijbel, hoe dat zich allemaal heeft afgespeeld, is dat helemaal niet zo vanzelfsprekend. De Heer Jezus is gestorven omdat hij zijn leven heeft afgelegd. Hij. En aan het einde van zijn leven heeft hij gezegd, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dus hij is niet gestorven omdat hij gekruisigd is. Dat was er ongetwijfeld, was dat uitgelopen op zijn dood. Laten we dat duidelijk zijn. Maar hij is gestorven omdat hij zijn leven heeft afgelegd. Je kunt in Marcus evangelie kun je terugvinden, dat als de Heer Jezus dan inderdaad gestorven is, dan gaat Jozef van Arimathea gaat naar Pilatus toe en die vraagt om het lichaam van de Heer, om dat van het kruis af te mogen halen en het te mogen begraven. En dan is Pilatus, je kunt het gewoon nalezen in Marcus, dan is Pilatus verwonderd dat hij al gestorven was. Maar dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Want de kruisdood is een marteldood waar mensen door marteling van de kruisiging zouden sterven. En dat gebeurde meestal niet al, tussen aanhalingstekens, na 6 uur. Maar dat duurde langer. Dus als Jozef van Arimathea bij Pilatus komt om te vragen, mag ik het lichaam? Dan is Pilatus eigenlijk verwonderd. En dan zegt hij nog tegen een hoofdman, nou ga maar even kijken of het inderdaad zo is. En die hoofdman die gaat checken of de Heer Jezus inderdaad gestorven is. En hij komt weer terug en hij zegt van ja, het is gebeurd. En dan geeft hij het lichaam vrij. Dus exact op het moment dat het moest. En waarom is dat zo belangrijk dat het precies op dat moment gebeurde? Omdat daardoor de verzoening, de verlossing, de vrijkoping plaatsgevonden heeft. Toen de Heer Jezus aan het kruishout hing, bevond hij zich eerst gedurende 3 uren in het licht. En vervolgens 3 uren werd het duister in het hele land. En ik denk dat die duisternis, dat dat te maken heeft met wat Paulus dan later beschrijft, dat dat te maken heeft met het feit dat Christus tot zonde gemaakt is. En dat daardoor, als het ware, het licht uitging. Hij was het licht der wereld. Dat het licht uitging, dat de verbinding tussen vader en zoon er eigenlijk niet meer kon zijn vanwege de zondigheid waar Christus in veranderd was. Hij is voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden zijn gerechtigheid Gods in hem, schrijft Paulus later. Hij was zonder zonde. Hij leek alleen maar in zijn uiterlijk op een mens, de gelijkenis van een mens. Maar hij was uit God geboren. En hij moest dus tot zonde gemaakt worden. En toen is hij gestorven en inderdaad precies op het moment door God bepaald. Hier in Johannes 13, daar lezen we over het moment, het uur, dat de Heer Jezus over zou gaan vanuit deze wereld naar de Vader. En dan gaat het dus over, over de hemelvaart. Als dat moment plaatsvindt, in Handelingen 1 kun je daarover lezen. Als dat moment plaatsvindt, dan zeggen de discipelen ook, de apostelen zeggen ook van, nou Heer, gaat u dan nu in deze tijd het koninkrijk voor Israël oprichten? Want alles is nou toch wel zo'n beetje gebeurd, dus misschien is het nu dan de tijd. Zij dachten ook wel dat ze er wat van wisten natuurlijk. Maar dan zegt de Heer Jezus, het is niet aan jullie te weten de tijden en de gelegenheden waarover de Vader aan zich de beschikking gehouden heeft. Het is dus de Vader die alles in zijn hand heeft. En het is de Vader die alles op de door zijn bestemde tijden laat gebeuren. Dus dat geldt ook voor de oprichting van het koninkrijk aan of voor Israël. Dat is niet aan jullie om dat te weten. De Heer Jezus zegt erbij, jullie zullen kracht ontvangen als de Heilige Geest over je komt. Je zult mijn getuige zijn, en dan zal er gepredikt worden. En het is maar net of dat getuigenis geloofd zou worden. Daarvan afhankelijk is namelijk de komst of de start van het koninkrijk van God voor Israël. Dus dat is niet aan jullie. Laten we even naar Titus 1 gaan. Wij weten dat het koninkrijk van God niet is opgericht op aarde. Ik bedoel, daar hoef je niet zulke hele goede ogen voor te hebben om dat te kunnen zien, zeg maar. Want we leven in een wereld waarin het uiteindelijk één dikke ellende is. Er zijn hele mooie dingen die er gebeuren. Laten we dat voorop stellen. Maar de grote lijn is toch wel een neergaande lijn die steeds verder, waarin de wereld zich steeds verder van God verwijdert. Dus die tijd is niet gekomen. Komt die? Absoluut. Wanneer dan? Nou, dat kan ik u niet zeggen. Maar ik weet wel één ding zeker, het komt op het moment dat door de Vader bepaald is. En voordat dat gaat gebeuren en zou gaan gebeuren, heeft de Heer nog andere dingen bekendgemaakt. En dat, daarover lees je in Titus 1. En dat heeft weer heel specifiek te maken met het lichaam van Christus. En de boodschap, zoals die ook wel onder gelovigen bekend is als de boodschap van het geheimenis. Maar goed, dat geheimenis is dan wel geopenbaard. Dat is wel belangrijk om te weten. En dat de gelovige onlosmakelijk aan Christus verbonden is. Dat hij met hem gestorven is, dat hij met hem gekruisigd is of gestorven en in de dood geweest is. Dat hij opgewekt is met Christus en met Christus in de hemel is gezet. Eigenlijk die hele gang van zaken, van allerlei heilsfeiten die op de tijd van de Vader gebeurden in het leven van de Heer Jezus. Daar hebben wij deel aan gekregen. Dat is wat Paulus op een zeker moment gaat schrijven. Nou, die boodschap, daarover schrijft Paulus in hoofdstuk 1... van Titus, Titus 1 vers 1. Hij begint daar: Paulus, een dienstknecht van God en een apostel van Jezus Christus, overeenkomstig het geloof van de uitverkorenen van God en de kennis van de waarheid, die in overeenstemming met de godsvrucht is, in de hoop op het eeuwige leven, dat God, die niet liegen kan, voor de tijden der eeuwen beloofd heeft. En dan komt het: hij heeft op de door hem bestemde tijd zijn woord geopenbaard door de prediking die aan mij toevertrouwd is, overeenkomstig het bevel van God onze zaligmaker. En Paulus die schrijft dit, nadat die waarheden met betrekking tot dat lichaam van Christus ook inderdaad bekendgemaakt zijn. Maar hij zegt dus, het is gebeurd op de door God bestemde tijd. Toen heeft God zijn woord openbaar gemaakt in de prediking, zegt Paulus, die mij is toevertrouwd. Kortom, ook het feit dat Israël als volk gedurende de tijd van Handelingen niet als volk dus inging op de boodschap van het heil, was iets, dat was bij de Vader bekend. Want ook dit, als namelijk Israël niet tot het geloof is gekomen, blijkt te zijn gekomen, en vervolgens dat de Heere over het lichaam van Christus gaat spreken, ook dat gebeurt op zijn bestemde tijd. Nou, als je nog een paar bladzijden terugbladert naar 1 Timotheus 6... Beginnen we even te lezen bij vers 12. Dan schrijft Paulus aan Timotheus: strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. Ik beveel u voor God die alle dingen levend maakt en voor Christus Jezus die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis afgelegd heeft, dit gebod onbevlekt en onberispelijk in acht te nemen tot de verschijning van onze Heer Jezus Christus. En dan staat er: de zalige en alleenmachtige Heere, de Koning der Koningen en Heere der Heren, zal die op zijn tijd laten zien. En dan gaat het opnieuw om een bestemd tijdstip. God heeft het al lang vaststaan. Je hoort wel eens dat mensen denken te kunnen bidden om de wederkomst van Christus. Heer, komt u alstublieft gauw terug. Ja, het is een bepaald verlangen dat je hebt. Waarom je dat vraagt. Niet altijd zijn dat hele zuivere verlangens, laten we eerlijk zijn. Ook om er gewoon vanaf te zijn. Van alle ellende die je in de wereld kunt tegenkomen. Of die je ziet. Laat het maar gauw voorbij. Maar ja, de andere kant is, het gebeurt op het moment dat God daarvoor bestemd heeft. Ik heb wel eens ooit een keer op een zendingsconferentie, was in België, toen was daar een toespraak van een bekende christelijke leider. En die had het over zending en zo, en het ging er ook over. En dat was een beetje naar aanleiding van wat er in Matteüs 24 staat, dat als het evangelie aan alle volkeren verkondigd is, dan zal het koninkrijk van God gekomen zijn, weet je wel? Nou, en het hele gedachte was toen dat om ervoor te zorgen dat de volkeren tot geloof konden komen, moesten zij wel de Bijbel in hun eigen taal hebben, dus het ging ook over Bijbelvertalingen en zo. En nou, die man die zag het al helemaal voor zich in zijn toespraak, van dat, ja, dat al die talen bereikt werden en dat er Bijbels kwamen. En toen zei hij ook, dat was in het Engels, hij zei van, we will bring back the Lord Jesus, zei hij. Zo van, wij hebben het in onze macht, in onze generatie, om te zorgen dat alle talen het woord van God tot hun beschikking hebben, en dan komt de Heer Jezus Christus terug. Ja, de beste man die is inmiddels overleden, die zal het nu ook wel beter weten, denk ik. Maar het is in ieder geval niet in zijn tijd gebeurd, en zo werkt het natuurlijk ook niet. Dit soort dingen, weet je, eigenlijk hebben wij daar helemaal geen invloed op. Het gebeurt op de door God bestemde tijd. En dan kun je zeggen van, ja, dat is helemaal niet fijn, want ik had liever toch wel graag een soort tijdstip, dan kan ik het in mijn agenda zetten en dan kan ik nog een boom planten, ik noem maar wat. Maar ja, de andere kant is, het is denk ik ook wel fijn, dat je weet dat God gewoon alle dingen in zijn hand heeft. En als wij zeggen, naar aanleiding van gebeurtenissen in ons leven, of moeilijke periodes, als we zeggen van, nou, op zijn tijd komt het wel weer goed, dan is dat niet een soort dooddoenertje, maar dan is dat eigenlijk iets wat je vanuit je geloof zegt. En dat je vertrouwt op de Heer van, nou, de Heer die heeft die dingen in zijn hand. Hij heeft alle dingen in zijn hand. Of het nou bij wijze van spreken nog 10 jaar duurt of nog 1 jaar duurt, mijn ellende, de Heer heeft het in zijn hand. En het gebeurt, wat er gebeuren moet, het gebeurt op zijn tijd. Ga daar nou maar gewoon van uit. En wandel nou maar gewoon in dat geloof. Ik wil tot slot nog heel eventjes naar Psalm 31. Psalm 31, Psalm van David. En u weet, als je die psalmen van David leest, dan ontdek je in veel gevallen al heel gauw, ja, eigenlijk de stem van de Heer Jezus daarin. En dat geldt hier ook. Je kunt bijvoorbeeld lezen in vers 6. In uw hand beveel ik mijn geest. U hebt mij verlost, Heere, getrouwe God. Nou, dat in uw hand beveel ik mijn geest, dat is wel bekend. Dat sprak de Heer Jezus uit als laatste kruiswoord van de 7 kruiswoorden toen hij aan het kruis hing. Heeft dus met zijn dood te maken. U hebt mij verlost, Heere God, getrouwe God. Dat heeft te maken met de verlossing vanuit het lijden, maar in zekere zin natuurlijk ook met de verlossing uit de dood. Dus ergens zie je hier in vers 6 al dood en opstanding van Christus terug. En dat notabene bij monden van David, 1000 jaar eerder al beschreven. Maar de Heere die wist dat het zou gaan gebeuren. En later in vers 23... staat ook zoiets. Er staat, ik echter zei in mijn haast, ik ben afgesneden van voor uw ogen, maar toch hoorde u mijn luide smeekbeden toen ik tot u riep. Op andere plaatsen kun je lezen dat de Heer Jezus riep vanuit het dodenrijk. En dat de Heer hem gehoord heeft en hem uit dat dodenrijk heeft opgetrokken. De opstanding gebeurde precies op het tijdstip dat door God bepaald was. En zo is het. En daarom looft David de Heer. Nou, en dan staat er nog, maar dat is een hele bekende, in Psalm 31... Nou zeg ik wel, dat is een hele bekende. Ja, die bedoel ik inderdaad. Heel goed. He, er staat vers 15. Maar ik vertrouw op u, Heere. Ik zeg u. U bent mijn God. En dan staat er in vers 16. Mijn tijden zijn in uw hand. Red mij. Nou, nogmaals, dit zijn woorden die zijn natuurlijk van toepassing op de Heer Jezus Christus zelf. En ook vervuld, hè, inmiddels. Mijn tijden zijn in uw hand. In dat geloof heeft Gods Zoon ook zijn leven geleefd en zijn bediening voleindigd hier in deze wereld. En omdat de tijden, maar vooral ook alles wat daarbij hoort, hè, een tijd van geboren worden, een tijd van sterven, een tijd van opstanding, een tijd van hemelvaart, al die tijden, alles wat daarbij hoort, het is allemaal in de hand van de Heer. En daarom heeft de Heer het ook allemaal uitgevoerd en geleid. En ik denk wel eens, hè, als de Heer Jezus dat op zo'n manier zegt, hier dan bij monden van David, nou, dan mogen wij dat inderdaad ook zeggen. En we mogen ons realiseren, onze tijden, mijn tijden, zijn in Gods hand. Wat er ook gebeurt in je leven, het hoort allemaal in Gods hand. Tot en met, ik zou haar zeggen, je fysieke hemelvaart aan toe. Alles. Lijden, sterven, leven, geboren worden. Al dat soort dingen. Het is allemaal in Gods hand. En we mogen in dat vertrouwen, mogen onze weg ook gaan. Amen.